Het is overal in het nieuws, de woningmarkt koelt af. De huizenprijzen dalen al een tijdje, het woningaanbod groeit en er is minder concurrentie, waardoor er minder overboden wordt. Maar de rente is ook flink gestegen. Best spannend dus, als je nu de huizenmarkt op wilt. Maar geen zorgen, dit is de Jazeker podcast. Hier zetten we alles wat je moet weten als je een huis wilt kopen of met je huidige hypotheek aan de slag wilt voor je op een rij. Mijn naam is Marijn de Vries en ik ga in gesprek met Boudewijn de Jong en Jillis Bouter van de Hypotheker. Hallo heren.
Goedemiddag.
En er is nog iemand aangeschoven, want we gaan het dit keer over een wat minder vrolijke kant van het huizenbezit hebben. Namelijk uit elkaar gaan. En daar hebben we een specialist bij uitgenodigd, Remy Brus van Raad en Daad. Jij bent mediator gespecialiseerd in echtscheidings- en alimentatierecht. Fijn dat je er bent.
Fijn dat ik er mag zijn.
Wordt er eigenlijk veel gescheiden op dit moment?
Het is erg druk bij ons op dit moment, ja. Het is voor ons zo, meestal na de zomervakantie en na de kerstvakantie zien wij een piek. Maar eigenlijk afgelopen half jaar is het sowieso een beetje acyclisch druk bij ons. Ik denk dat corona daar een rol in speelt, maar het is druk.
Mensen hebben elkaar te veel op de lip gezeten
en
zijn elkaar zat geworden.
Ja. Ja, nou ja, je ziet dat in onzekere tijden nemen mensen toch minder snel een onzekere stap als deze. Sinds de woningmarkt afgekoeld lijkt, sinds corona achter de rug is, heb ik het gevoel dat mensen dan toch sneller het besluit beginnen te nemen om uit elkaar te gaan.
Want er komt nogal wat bij kijken, zeker als je een koopwoning en kinderen hebt. En dat gaan we eens even uitpluizen, deze podcast. Jij begeleidt dit soort echtscheidingsprocessen, Remy. Wat doe je precies?
Wat je zegt, ik begeleid het soort echtscheidingsprocessen. En dat betekent dat ik cliënten help bij het maken van goede, weloverwogen afspraken. En ik informeer hun over rechten, plichten, juridisch, fiscaal, financieel. Leg die afspraken voor ze vast in een echtscheidingsconvenant. En als er minderjarige kinderen zijn, een ouderschapsplan. En op basis daarvan wordt dan het echtscheidingsproces geformaliseerd door de advocaat waar wij mee samenwerken. Om ervoor te zorgen dat de hele scheiding op een nette manier en zorgvuldige wijze wordt afgewikkeld.
Ik kan me voorstellen dat jij degene bent die eigenlijk best wel veel rust in zo'n moeilijke periode brengt.
Absoluut. Je bent gesprekspartner van hun in het hele proces, begeleidt hun in het hele proces. En het is heel fijn dat in een tijd als zo'n onzekere tijd als dat, dat er iemand is die er voor hun samen is en hun begeleidt in die lastige tijd.
Ja, en Jillis en Boudewijn, het is misschien niet de meest logische stap om snel bij de hypotheker te binnen te stappen als je wil scheiden. Maar het is wel een goed idee, hè?
Om te scheiden?
Nee. Om bij jullie binnen te stappen.
Nee. Zeker. Het is wat Remy ook al zei en jij nu ook aanhaalt, is onzeker. En ja, ook het hebben van een huis. En kan ik er blijven wonen? Of moeten we het verkopen? Of kan mijn partner er blijven wonen? Moet de alimentatie betaald worden? Dan is het ook weer, wat zijn de lasten die ik dan al nog heb als consument, zeg maar. Waarop dat bijvoorbeeld bepaald wordt. Dus ja, het is in die zin zien wij ze ook, als ze bij de mediator ook al geweest zijn of met een advocaat gesproken, wat dan ook. Van ja, ga eerst eens bij je financieel adviseur langs. Ga eens bij de hypotheker langs om te kijken van wat zijn überhaupt voor jullie de mogelijkheden.
Ja. En hoe is de rolverdeling tussen jullie dan precies? Want Remy zei, je geeft ook fiscaal advies, financieel advies. Wat is jullie rol?
Ja, wat meer het hypotheekgedeelte dan wat dat betreft.
Ja, kijk, de vaak is de vraag van, kan één van ons in de woning blijven wonen? Dat is vaak de vraag.
Zeker met kinderen is dat wel een belangrijke.
Precies. En soms willen ze er allebei blijven wonen. Nou ja, dan is het aan hun om er met elkaar uit te komen. En soms is het overduidelijk dat de een het inkomen wel toereikend is en van de ander niet. Maar goed, wij geven ze dan die inzichten van wat er wel of niet kan. Dan is het aan hun om daar uiteindelijk een keuze in te maken. En op het moment dat zij eruit zijn van oké, we willen erin blijven wonen, ja, dan start er weer een hypotheek. Traject,
en dat gaat dan denk ik in overleg met wat Remy doet. Ja. Als je er allebei in kan en wil blijven wonen, dan zal er ergens een keuze gemaakt moeten worden.
We gaan zo eens even de stappen doorlopen van wat je kan doen op het gebied van je woning als je uit elkaar gaat.
Nou ja, en kijk, waar wij dan in het hypotheektraject rekening mee moeten houden, is eigenlijk de afspraken die de klant met Remy maakt en vast laat leggen in een zogeheten convenant, zeg maar.
Ja, precies. Er is een exclusieve samenwerking tussen jullie, hè? Tussen de hypotheker en tussen jou, Remy, van Raad en Daad.
Klopt, ja.
Waarom is dat zo fijn in een traject als dit?
Nou ja, we hebben veel raakvlakken in ons werk, hoor je al. En op het moment dat je uit elkaar gaat, betekent dat toch dat in de regel tenminste één van beiden moet gaan verhuizen. En soms beide. En in een echtscheidingsconvenant, zoals Boudewijn het aanhaalt, maken we afspraken over wat gaat er met die woning gebeuren. Blijft een van beiden daar wonen of wordt die verkocht? In sommige gevallen is geen van beiden een optie. En dan laten we die woning onverdeeld. En moeten we afspraken gaan maken over wie gaat er dan wonen, et cetera. En vervolgens, op het moment dat wij toewerken aan een echtscheidingsconvenant, dan is het ook heel fijn om te weten, zijn die afspraken ook uitvoerbaar? Als een van beiden in de woning blijft wonen, kan die ook in de woning blijven wonen? Is die in staat om de hypotheek op zijn of haar naam te krijgen? Is die in staat om de ander uit te kopen? Zijn of haar aandeel in de overwaarde te betalen? En het is heel fijn dat voordat een convenant wordt getekend, dat het rondje langs de hypotheekadviseur al gemaakt is, om te kijken of die gemaakte afspraken ook echt uitvoerbaar zijn. Ja. Voordat we overgaan tot het ondertekenen van zo'n overeenkomst.
Ja, korte lijntjes dus.
Zeker.
Ja. Nou, er zijn een paar opties. Ze zijn al kort langsgekomen. Misschien wel de makkelijkste als je uit elkaar gaat, is gewoon de woning verkopen en allebei ergens anders gaan wonen. Of klinkt dat iets te simpel?
Dat is voor mij de makkelijkste. Ja.
En voor ons niks.
En voor ons niks. Dus dat is geen goede optie. Nee, ik weet niet of het de makkelijkste is, want je zit vaak met kinderen. En vaak wil een ouder het zo goed mogelijk hebben voor zijn of haar kinderen, zeg maar.
Ik denk dat met of zonder kinderen dat heel veel uitmaakt in de situatie.
Ja. Absoluut.
Ja, dus dat vaak zie je toch wel dat ze echt er alles aan gelegen is om toch een van de twee in het ouderlijk huis, als het ware, van de kinderen dan
en
natuurlijk te laten wonen.
Ook wel lastig, want je hebt dan al dat huis en het is ook wel lastig om een nieuw huis te kopen. En als je in de woning wil blijven wonen, zijn de regels vaak wel wat soepeler dan wanneer je een nieuw huis moet kopen.
Dus het is financieel gunstiger eigenlijk om...
Dat zou kunnen eventueel.
Ja. Ja.
Niet per se ongunstiger. Ja.
Oké. Okay. Want een woning verkopen, mijn simpele geest zegt dan, je verkoopt hem, je hebt een x-bedrag aan geld, dat verdeel je door twee, klaar.
En je moet allebei opnieuw gaan kopen.
Ja,
je moet inderdaad allebei opnieuw gaan kopen. Hangt er ook weer af, wat is er bij aanvang afgesproken? Het is best zeker de afgelopen jaren veel voorgekomen dat er bijvoorbeeld een schenking is geweest van één iemand zijn ouders. Oké, die moet eerst zijn deel of haar deel terugkrijgen en de rest wordt over beide weer verdeeld, zeg maar. Dus daarin heb je ook allemaal natuurlijk te maken met die afspraak. Maar in die zin is het praktisch het makkelijkste en het meest overzichtelijke. Dat klopt inderdaad als je gaat verkopen.
Nou, dan gaan we naar de iets minder overzichtelijke optie, maar wel voor een gezin het fijnst. Eén partner blijft in de woning en koopt de andere partner uit. Hoe gaat dat?
Als ik kijk naar mijn aandeel in dat proces, betekent dat ik mensen moet gaan helpen met het maken van afspraken over wie blijft er dan in die woning wonen? Wat is de waarde waarvoor die woning wordt overgedragen aan een van beiden? Dat bepaalt natuurlijk hoeveel mensen onderaan de streep met elkaar moeten gaan verrekenen. Het uitkopen. Jaren geleden was het in sommige gevallen andersom. Ja. Dat er een sprake was van onderwaarde, maar dat is gelukkig ver achter ons. Wanneer gaat de ander dan de woning verlaten? Hoe gaan we om met het gebruik van de woning? Hoe gaan we om met de kosten van de woning? Hoe gaan we om met de fiscale regeling in het jaar van scheiding? Dat zijn de afspraken die we dan in een convenant maken. Nou ja, op het moment dat convenant klaar is, de scheiding is afgewikkeld met de rechtbank, dan is vervolgens de uitvoering daar. En dan gaat het naar de heer van de hypotheker, die neemt het vanaf daar dan echt over.
Ja, en als mensen nou allebei in die woning willen blijven wonen, want jij bent mediator, hoe ga je dat dan oplossen?
Ja, nee, dan...
Kop of munt?
Nou, niet eens. Nee, zo gaat het met op het moment dat een woning courant is, dan stijgt de waarde. Dus op het moment dat ze allebei die woning willen hebben, mag je tegen elkaar gaan bieden wie er het meeste voor betaalt, die mag hem hebben. Eigenlijk komt dat niet of nauwelijks voor.
Maar dat lijkt me ook zo naar, want het heeft ook te maken met hoeveel je verdient of je het kan betalen.
Dus dat is natuurlijk bij het kopen van een reguliere woning ook het geval.
Ja, dat is waar. Ja.
Ja, niet veel anders.
Nee, maar je zegt net, het komt gelukkig niet veel voor.
Dat allebei de woning willen kopen, misschien nog wel, maar dat allebei de woning kunnen kopen, meestal niet.
Oké, dan wil ik dan even van jullie horen hoe dat zit, Julius en Boudewijn.
Ja. Nou ja, je merkt toch al vaak dat de één inkomen altijd net iets hoger is dan het andere inkomen. Waardoor je al heel simpel een rekensom hebt dat één wel in de woning kan blijven wonen en de ander niet. En dan komt het eigenlijk ook vaak voor dat ook degene met het hogere inkomen niet per se de hele hypotheek kan dragen. Maar dat de geldverstrekker waarbij wie ze zitten, dan ben je klant bij die geldverstrekker, dat die er wel alles aan wil doen om jou als klant te houden voor die woning. En dan zijn er wel wat ruimere regels eigenlijk om dat te bepalen of jij erin mag blijven wonen.
Waarom wil zo'n geldverstrekker dat eigenlijk?
Ja, het is een stukje klantbeheer gewoon. Die vinden het is toch altijd weer een gedoe om dat weer opnieuw te regelen.
Dat klantbeheer, zo'n geldverstrekker heeft ook een hypotheek in de boeken waar rente over betaald wordt. En de vraag is ook, ja, wat levert die woning op? Dat soort dingen, zeg maar. Dus, en het komt natuurlijk ook wel met dat vanuit de overheidswegen gezegd is, daar mag wat verruiming komen. Om, ja, anders staan twee mensen op straat. Ja.
En voor verruiming hebben we het dan?
Nee, dan gaan ze wat meer kijken naar wat het netto plaatje is wat er binnenkomt. En dan moet je eigenlijk over het algemeen gewoon iets van een budgetteringsformulier invullen. Oké, wat komt er nou binnen? Wat gaat eruit? En is er dan, zeg maar, ruimte om die maatlast alleen te kunnen dragen?
Wat eigenlijk veel logischer.
Ja. Überhaupt voor
gewoon in een normale situatie. Ja. Maar goed, dat terzijde.
Ja, daar hebben we het misschien nog een andere keer over. Dus eigenlijk stel even dat je, als je een normaal huis zou kopen, even heel grof, dat je 3,50 kan lenen. En als je dan uit elkaar gaat, dat je dan dan moet ik het andersom zeggen. Als je alleen een woning gaat kopen, dat je dan 3 ton kan lenen. Maar dat je wel, als je uit elkaar gaat, die 3,50 hypotheek wel zou kunnen dragen. Ja. Even heel simpel gezegd.
Maar je moet wel uiteindelijk gewoon dezelfde maand lasten blijven betalen, toch? Het is toch niet zo dat de geldverstrekker dan zegt van, ah, doe deze maand of de komende jaar maar 100 euro minder.
Vaak wordt het een stukje hoger, omdat je een deel moet uitkopen van de overwaarde. Dus je moet je hypotheek verhogen. Dus er wordt wel streng naar gekeken. Alleen het zijn wel ruimere regels dan wanneer iets...
Maar zonder heel diep op de details in te gaan, als je samen een hypotheek hebt, heb je allebei even in de basis 50%, tenzij bij aanvang anders afgesproken, maar in de basis allebei de helft, waarbij jouw helft, dat moet door blijven lopen, maar de helft die jij gaat verwerven van je ex-partner, daar mag jij bijvoorbeeld wel weer 30 jaar over gaan doen. In plaats van nog de resterende 24 jaar bijvoorbeeld.
Ja.
Dus daar gaan de lasten iets van naar beneden. Dus per saldo, puur die hypotheek die je al hebt, gaan de lasten niet per se omhoog of blijven hetzelfde. Die kunnen zelfs nog ietsjes lager worden daardoor.
Ja, dat is een keuze dan.
Ja.
Ja.
Dan is er nog een derde optie en dat is de huidige situatie aanhouden. Dus je houdt samen het huis, maar je gaat wel uit elkaar. Dat klinkt mij heel onlogisch in de oren, Remy.
Is ook onlogisch, want als je uit elkaar gaat, ga je in beginsel verdelen wat je samen hebt opgebouwd. En dat is hier anders. Je kiest ervoor om die woning intact te laten. De hypotheek blijft intact met alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien. En dat doe je niet zomaar. Daar moet je een wezenlijke reden voor hebben. En dat kan ook echt alleen als beide cliënten daarmee instemmen. Want de norm is, je gaat uit elkaar, dus je gaat verdelen. En iets onverdeeld laten kan alleen als ze het er allebei mee eens zijn. En dat is wel juridisch en fiscaal de meest complexe. Ik weet niet of dit de plek is om daarover uit te weiden. Hè, maar dat kent een heleboel haken en ogen.
Ja, ik ben vooral benieuwd waarom je daar zo voor zou kiezen.
Nou, in een tijd als deze is het soms heel moeilijk om een nieuwe betaalbare woning te vinden. Nou ja, bijvoorbeeld als je dan jongere kinderen hebt, waar het doel echt is dat de kinderen op school kunnen blijven, niet uit hun vertrouwde omgeving moeten. Kan dat een concessie zijn die beide kunnen en willen maken. Het gebeurt ook wel eens dat mensen zeggen van, ja, we zien onszelf genoodzaakt om uit elkaar te gaan, maar eigenlijk is de liefde nog niet over. Zien we nog licht aan de horizon, maar is het op dit moment de beste optie om wel gescheiden te gaan leven? En dan kan ook zoiets een oplossing zijn.
Dus wat mensen dan concreet doen is, ze blijven samen dat huis houden en een van beiden gaat bijvoorbeeld ergens een huurwoning zoeken.
Bijvoorbeeld, of in bij papa, mama, of vrienden, familie. Dat soort dingen.
Komt dit veel voor eigenlijk?
Het gebeurt vaak. Natuurlijk niet 1 op 1. Maar ik denk dat 1 op de 10 situaties er voor zo'n constructie gekozen wordt.
Is dit ook een constructie die jullie adviseren of toch liever niet?
Nou nee, dat is... Ja, daarin geven wij niet per se advies. Alleen wat ik wilde zeggen eigenlijk is wat wij zien als hiervoor gekozen is. Op een gegeven moment komt er een nieuwe partner bijvoorbeeld in het spel. En die willen dan samen wat gaan kopen. Ja, dan willen ze ineens stel op sprong toch de woning en de hypotheek regelen die erop rust. Want dan worden ze belemmerd in hun toekomst. Dus ja, het is niet de meest praktisch, niet het meest
Maar ik kan me voorstellen dat hier ook een rol voor jou is, Remy. Want dit is natuurlijk waar je denk ik mensen van bewust maakt. Van denken wel over na als er een nieuwe partner komt, hoe je dat dan doet.
Ja, zoals gezegd, het is de meest complexe oplossing die je kan verzinnen. En uit de losse post zag ik 1 op de 10. Ik denk dat percentage wel iets minder is, maar even los daarvan. Kijk, ik ga natuurlijk met ze bespreken van jongens, realiseer je goed. Dit betekent dat die woning, die blijft gezamenlijk eigendom. Met alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, dat hetzelfde geldt voor die hypotheek. En dat betekent inderdaad dat als een van beiden op een later moment alsnog kiest van ik wil een eigen huis gaan kopen, dan kan dat wel eens heel erg lastig worden. Ja. Dus je legt ook altijd vast van oké, we laten die woning onverdeeld, maar voor hoe lang? Hoe lang spreken we af dat we die woning niet gaan verdelen? En wat doen we daarna? In hoofdlijnen kan je dit op 2 manieren afspreken. Je kan zeggen van we laten het onverdeeld. Maar zodra een van beiden zich bedenkt, dan gaan we alsnog verdelen of verkopen. Of je kan ervoor kiezen om het recht om verdeling te vorderen ook echt uit te sluiten. Dus dan zeg je in een bepaalde periode, als een van beiden zegt ik wil dit niet meer, ja, dan heb je wel een overeenkomst waar je aan vast zit. Ja. En dat kan dan steeds voor een periode van maximaal 5 jaar juridisch.
Het is natuurlijk belangrijk om alles zo goed mogelijk vast te leggen. Maar ik kan me voorstellen in dit geval dat het extra belangrijk is.
Zeker.
Ja. Nou, het lijkt me heel verstandig om zo snel mogelijk een mediator aan te haken als je zou willen scheiden. Hoe gaat dat vaak? Komen mensen eerst bij jullie, Jillis en Boudewijn, of eerst bij jou, Remy?
Je merkt best wel dat de eerste stap bij ons is. Dat ze eerst eens gaan polsen van oké, stel dat ik ermee loop, dat ik eventueel ooit misschien eens een keer wil gaan scheiden. Kan ik dan de hypotheek zelf dragen?
Jullie vertelden voor opname zelfs dat mensen wel eens alleen al stiekem komen vragen.
Wil je dit niet tegen mijn partner vertellen?
Ja.
En ik hoef je kaartje ook niet mee te nemen. Nee, dat soort dingen komen gewoon wel eens voor. Dan gaan ze gewoon eerst eens polsen van oké, het loopt misschien niet zo lekker. Wat als het zich voortzet? Wat betekent dat voor de hypotheek? En dan,
Is dat ook jouw ervaring, Remy? Dat mensen eerst bij de hypotheken binnenstappen en daarna pas bij jou komen?
Ja en nee. De mensen die uit elkaar gaan, waar er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, daar gaat het niet alleen om die woning. Dus die mensen gaan in de regel op het internet op zoek. Ja. Om te kijken van joh, wat moet er nou allemaal geregeld worden? Waar moet ik aan denken? En wat kost zoiets mij in hemelsnaam? Terwijl de mensen die ongehuwd samenwonen of geen geregistreerde partners zijn, ja, die hebben naar hun gevoel minder te regelen. Wat niet altijd even een juiste aanname is. Maar daar speelt die woning gewoon een veel grotere rol. En gaan dus inderdaad eerder naar de hypotheekadviseur om te kijken.
Dan is dat belangrijker eigenlijk.
Precies. Ja. En in de samenwerking die wij hebben met de hypotheker zien we steeds vaker dat de mensen die wel eerst bij de hypotheekadviseur zijn gaan polsen, die komen dan bij ons terecht, want die zijn gewezen op de samenwerking die wij hebben. En dan nemen wij het vanuit daarover. Want ja, de volgorde is wel echt van joh, we gaan eerst afspraken maken en daarna gaan we natuurlijk bij de hypotheekadviseur zitten om te kijken van joh, kan het ook allemaal en past het ook allemaal?
Ja, we zeggen meestal aan het eind van deze podcast, er is meer mogelijk dan je denkt.
Nou ja, dat blijkt toch wel weer.
Is ook echt zo.
Want als jij misschien op internet gaat kijken of je die woning kan dragen, dan kan dat waarschijnlijk niet. Nee. Maar als je dus wel langskomt en we gaan met elkaar eens kijken van via de ruimere regels die er mogelijk zijn, is er dus misschien wel meer mogelijk.
Meer mogelijk dan je denkt. Nee, het is maatwerk. En ja, goed, we hebben de hele markt tot onze beschikkingen.
Dus gewoon even bij jullie binnenstappen.
Ja. De 2 one-liners hebben we nou alweer.
Heel goed. Ook als je scheiden overweegt, is het een goed idee om even bij de hypotheken binnen te stappen. En ook bij jou trouwens, Remy. Dankjewel voor jullie adviezen. Boudewijn de Jong en Jillis Bouter, hypotheek-experts bij De Hypotheker. En Remy Brus, mediator van Raad en Daad. Dit was de Jazeker podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.